Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het is dat oorverdovende gejuich en gezang als ze het veld opkomen. Het is 100 keer die zenuwachtige vraag. Wat denk je ervan? Bij de PMDS. Het is de droom dat zomaar weer een mijlpaal aan de clubgeschiedenis kan worden toegevoegd. En het is weten dat er nog helemaal niets gewonnen is. Het zijn de flarden van Van Wonderen, Kroes en Bosveld uit een ver verleden. Van Toldo ietsjes later die moest vissen. Het is een visioen van Dessers met zijn linkerbil of de grote teen van Sinisterra. En het is zwetend wakker worden van die kop van Guendouzi. Het is je hartslag op het ritme van de pauken bij de opkomst. Het is je stem al bij de aftrap kwijt zijn. Het is net een biertje te veel tegen de spanning. En het is de kater als het misgaat. Het is de kuip in vuur en vlam. Het is een brandend verlangen naar de mooiste avond van het jaar. En het is vrezen voor de nachtkaars. Het is een kop die continu kolkt van alle hoop en angst, dagenlang malend, de dagen aftellend, de zenuwen leiend. Donderdag, halve finale. Donderdag, halve finale. Het is alles of net niets. De geschiedenisboeken in of de mensen laten vergeten dat je meedeed. Ik heb nu al geen vingertoppen meer over. God allemachtig, laat het alsjeblieft zo snel mogelijk donderdag 9 uur zijn. Want dan is de aftrap van Feyenoord-Marseille en dit was de aftrap van de gloedje nieuwe Kaingeloel, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. Want dit is de podcast voor Feyenoorders, door Feyenoorders. En dus zit ik hier met Misha.
Hey, Freeky.
En met Johan.
Hey.
Hoe is het met jullie zenuwen?
Nou, nu jij dit zo opleest, begint het op een gegeven moment helemaal door mijn lichaam te gieren. Ik was nog vrij rustig, maar dat is nu helemaal weg.
Ja. Nou, het is bij mij nog vrij rustig, maar ik misschien dat ik wat ouder ben, dat het bij mij wat later komt. Ik had het de vorige rondes had ik het ook steeds, zeg maar, rond een dag voor de wedstrijd. Ik dacht, oeh, morgen wel een spannend potje. Het valt nu nog mee, maar inderdaad wel een beetje wat Misha zegt. Als jij dit zo oplepelt allemaal.
Helemaal opgeheid word ik nu.
Oh. Dan denk ik, ja het kan inderdaad alles of niets zijn. En ik in mijn hoofd ben ik alleen maar bezig met alles. Dat niet-scenario, dat ben ik aan het uitvlakken. Daar wil ik niet over nadenken. Nee, maar goed, in deze podcast gaan we het denk ik nog heel veel over hebben.
Heel veel,
ja. Zoals de luisteraars wel een beetje van ons gewend zijn, blikken we toch altijd in dat eerste item toch een beetje terug op afgelopen weekend. En daarin hadden we toch wel een potje waar ook wel het een en ander over te vertellen is, nou, lijkt mij zo.
Ik vermoed zomaar dat zij ook een beetje het Marseille-syndroom hadden zondag. Dat gaven ze ook wel een beetje toe, hè. Ook voor spelers als Brian Linssen wordt dit de wedstrijd van hun carrière. Ja. Iedereen zit al met zijn koppie bij donderdag.
Ah, en dat was in het stadion ook wel erg te merken. Ik vond de sfeer ook wel een beetje gelaten, tot zeker de laatste 10 minuten van de wedstrijd.
Ja.
Toen het echt even moest gebeuren. Maar daarvoor was het gewoon heel, heel gemoedelijk. En iedereen zat om me heen een beetje te praten met elkaar. Een beetje lekker genieten van het zonnetje.
Dat was heerlijk weer.
Ja, totdat het veldspel op een gegeven moment een beetje tegen begon te vallen.
Ja, eens wat betreft de sfeer, maar goed, dat is een item wat we al volgens mij vaker hebben besproken. En ik kan
ik snap
dat ook
het ergens ook wel
verdomd goed voorstellen, inderdaad. Want in mijn hoofd ben ik ook bezig met donderdag. Ja. En dit was een hele vervelende
tussenwedstrijd.
Eigenlijk een tussenwedstrijd. En dat mag niet zo zijn, maar zoals inderdaad Brian Linssen inderdaad al zei, van je wilt toch niet geblesseerd raken. Dus dat betekent toch dat je in je hoofd anders voetbal dan je misschien normaal gesproken doet.
En je merkte
doet.
Het op het veld echt.
Ja, dat weet ik dus niet. Want wij zitten in onze befaamde WhatsApp-groep. We moeten hem ook gaan omnoemen naar de befaamde WhatsApp-groep. Want hij wordt inmiddels zo vaak genoemd dat hij inmiddels een eigen leven mag leiden. Ja. En ik zat in het stadion. Een aantal van jullie waren er niet. Nou ja, Misha, jij was er dan wel.
Ja.
Maar er was best wel veel negativiteit over hoe slecht het was. En toen dacht ik, met name de eerste helft.
Het was vooral heel erg slordig.
Ja, maar nou, dat vond ik wel meevallen.
Het was een beetje zomeravondvoetbal. Het was alles in hetzelfde tempo.
Ja.
En daarmee ga je Utrecht niet kapot spelen normaal gesproken.
Nee, want de eerste 15, misschien de eerste 30 minuten, 20, zoiets, had Feyenoord wel fel. Ze begonnen redelijk fel die wedstrijd.
Ja.
En zaten er ook fel op, wonnen veel de duels. En daarmee zag je wel dat Utrecht ja, niet echt weerstand had, vond ik.
Nee, maar dit was precies een beetje zoals ik bang voor was. Want we hebben natuurlijk wel vaker gezegd, Dick Advocaat is natuurlijk nou, niet helemaal hoofd FC Utrecht, maar die zit natuurlijk wel een klein beetje aan het stuurtje daar zo.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk 2 jaar lang hebben we een beetje gekeken wat de speelwijze van Dick Advocaat is. Die houdt van de pot dicht te timmeren en inderdaad nou ja, voorzichtig af en toe daar eens een keer uitkomen. Daar hebben ze de spelers ook absoluut naar. Een aantal snelle, slimme gasten voorin.
Ja, ja.
Een paar hele goede middenvelders waar we misschien straks nog wel over gaan hebben. Dus ja, dat zij zo de wedstrijd zouden aanpakken, dat had ik al lang verwacht. Ja, en dan hielp het niet. En dan hebben we het over de eerste helft. Dat de 3 voorin, dan heb ik het over Dessen, Sinisterra en Nelson, alle 3 niet goed waren.
Nee.
Sinisterra revancheerde zich de tweede helft heel erg goed.
Laten we wel wezen, volgens mij hadden de eerste helft alleen Kuksu en Senesi hun voetbalschoenen meegenomen zo ongeveer.
Ja, de eerste helft. Ik
had op een gegeven moment ook wel dat ze gewoon hun taken een beetje lieten liggen op het middenveld. Dat het niet echt goed doordekken. Utrecht kwam op een gegeven moment veel makkelijker aan de bal op het middenveld. Gingen lekker voetballen daar en dat viel mij erg tegen.
Nou, nee, daar herken ik me dan dus niet in. Ik vond het niet zo slecht als wat werd gesuggereerd. Uiteindelijk ook als je die kansen weer meetelt en bekijkt, dan denk ik, nou ja, volgens mij had Feyenoord ook gewoon weer 1 of 2 goals.
Nee, dus dat is ook zo.
Ja, kijk, ik wil niet te veel in de negativiteit verzanden, inderdaad. Het is een dik verdiende overwinning uiteindelijk.
Nou, daar was niet iedereen mee eens, hè? Kijk, we gaan het straks in het tweede item uitgebreid hebben over de clown van de week. Wat mooi van deze rubriek is dat we echt massaal mijn inzendingen krijgen.
Ja?
Deze week, ik denk dat we gewoon een clown per uur hadden kunnen doen. Maar ik zat op de terugweg in de auto. Wat ik dan tegenwoordig doe, dan doe ik mijn oortjes in. Dan zet ik de ESPN-app aan en dan kan ik de interviews allemaal kijken.
Ja, ja, ja.
Dus dan kijk ik natuurlijk niet mee, maar dan hoor ik het gewoon allemaal.
Hmm.
Maar dan hoor ik die Rick Kruijzen. Die zei, het was... Wij hadden zeker een punt verdiend. En dacht, ja,
op basis waarvan?
Dat vond ik niet. Want als Feyenoord maar heel even druk zetten, dan hadden we de bal en konden we gaan voetballen. Dus nee,
zeker de tweede helft hebben zij 1 momentje gehad en die ploft binnen.
Ja, en dat was net op het moment dat Feyenoord 2-3 kansen achter elkaar kreeg.
Ja, ja.
Eigenlijk die 2-0 veel meer in de lucht hing dan de 1-1.
Onterecht afgekeurde goal.
Nou, ja, ook dat. Ja, dat was...
sorry hoor, maar mag ik daar wat over zeggen?
Zeker.
Ik word er helemaal scheidsziek van dat ik dan... terecht, hè? We kunnen een clowntje van het uur doen tegenwoordig. Maar dan alle mediaprofessoren die kijken dan eens even serieus naar dat momentje bij Dessers en dan zeggen ze... Ja, maar je weet ook wel dat je die bij Nijhuis niet gaat krijgen. Dat je dat niet moet doen. Dan denk ik, ja... Amahoula, je moet toch niet als voetballer rekening houden met de scheidsrechter? Een scheidsrechter moet zo ongeveer het minst aanwezige wedstrijdelement zijn.
Nou, ik vond het juist...
Het is echt te belachelijk voor woorden. Hier gebeurt echt werkelijk niks.
Nee, maar dat zijn juist wel momenten die Nijhuis vaak wel doorlaat gaan. Daarom was het ook zo raar.
Ja, en dat was het frustrerende. Kijk, ik heb niet zoveel behoefte om over de scheidsrechter te gaan hebben. Ik vond hem niet goed fluiten. Ik ben over het algemeen wel fan van Nijhuis, omdat hij lekker mannelijk laat voetballen en lekker veel doorlaat gaan. Maar ja, dan is er zo'n bepalend moment, namelijk zo'n actie van Dessers. En dan ineens is dat hele mannelijke voetbal weg en dan fluit het af om niks.
Nou, het ging dan over dat hij te veel tegen Nijhuis had gezeken in het begin, zeg maar. En dat hij daarom dan dit momentje niet mee kreeg. Dan denk ik, geef je dus toe dat hij aan het marchanderen is.
Ja, nou, het is wel een les voor Dessers, want Dessers heeft er wel een handje van om veel te zeuren. Hè?
Ik vind dat erg vervelend van hem.
Nou ja, het hoort misschien ook bij zijn spel. Maar nee, je ziet dan blijkbaar nu dat het ook tegen je kan keren. Maar even een stapje terug. Want we zagen de opstelling. We wisten natuurlijk dat we misschien voorin een beetje gehavend waren.
Hè, ja.
Til, vraagteken of hij het zou gaan halen. Nou ja, van Thornstra wisten we dat hij in ieder geval niet mee zou doen. Dus de vraag was toch, hoe gaan we dat opvullen op die teampositie? Brian Linssen, hoe vonden we het allereerst dat hij op het formulier stond?
Een logische oplossing. Ja, ik vond het gek dat ik donderdag niet prominenter voorbij heb horen komen in de podcast eigenlijk.
Ja, ik heb hem voor heel voorzichtig genoemd. Maar ik ging daar eigenlijk... Ja, ik hoopte natuurlijk op mijn Amerikaanse held
Bassett.
En ik hoopte stiekem ook al een beetje op Wollemark. Omdat ik elke keer vind ik toch wel iets leuks wat hij doet. En de ene wedstrijd is wat gelukkiger dan de andere. Maar ik kon deze ook goed begrijpen hoor.
Ik vind het een potentieel gouden greep, zei ik vooraf.
Hoe vond je het hem doen?
Nou, niet onaardig. Hij speelde niet geweldig, maar dat doet Til de laatste week ook niet. En ja, wat ik voor de wedstrijd al dacht, kwam wel een beetje uit. Hij is de speler in de selectie die het meest op Guus Til lijkt.
Ja.
Ja,
ja en zo heeft hij ook gespeeld.
Ik vond dat hij nog een paar aardige, zelfs crosspaas op een gegeven moment op Sinisterra heel aardig.
Nou ja, het is een betere voetballer dan Guus Til. Met zijn voetballen weet hij makkelijker.
Hij vindt Dessers ook best makkelijk.
Eerste actie.
Ja. Die moet er wel in, hè, van Dessers. Nee, sorry, eens. Hoor.
Nou ja, maar wat dacht je van die kans van Nelson dan vlak voor rust? Die schiet hem weer in het zijnet.
Ja, Kuxi had er eentje kunnen maken ook.
Als dat die Fabian de Keizer er wel echt kort op, hoor.
Goeie keeper, hoor. Ja. Goeie keeper, vind ik. Nou, sowieso... Ik zat wel te denken, kijk, we willen er nog niet over nadenken in de aftrap van Freek, niet al te lang geleden, dat we vooral moeten genieten van elk moment van onze sterkhouders dat die spelen.
Maar zo ben ik wel naar het stadion gegaan trouwens.
Zo van, dit is een van de laatste keren dat ik Sinisterra ga zien. Nee,
ja, echt. Ja.
Maar goed, wat ik wilde zeggen, Kukçu is waarschijnlijk ook zo'n speler die gaat vertrekken. Ik kan me wel voorstellen, terwijl ik altijd zeg, kijk verder dan alleen maar Nederland. Ik kan me voorstellen dat Feyenoord toch gaat kijken bij FC Utrecht als opvolger van, want ik vond die Timber... Echt heel goed spelen.
Nou, ik had het daar met mijn maatje Yannick over. Moeten we Timber misschien niet halen als vervanger voor eventueel Kukçu?
Ik zou het me goed kunnen voorstellen. En ik vind, en als die te duur is, want dat zou best wel eens kunnen zijn. Ja,
transferwaarde op transfermarkt staat op 2 miljoen.
Ja, nou goed. Utrecht zal dat niet hanteren.
Tuurlijk niet. Prijs.
Ik vind zijn compaan op het middenveld.
Ja, en zeker niet Maher, de top aan het aanvallen zijn natuurlijk, hè, Utrecht.
Ja. Nee. Die komen er echt aan. Die komen volgens 24 punten verschil.
Paul, deze zijn Feyenoord wel echt voorbij, inderdaad. Ja.
Nee, maar ik vind Maher, zijn compaan naast hem op het middenveld. 2 jaar geleden hadden we volgens mij ook al interesse in hem, toen hij uiteindelijk coachde voor FC Utrecht. Zou ik ook een optie vinden waarvan ik denk, ja, het is een mindere versie van Kukçu, voor de duidelijkheid. Maar ik zou niet gek vinden dat ze ook daaruit komen.
Als breedte?
Nou ja, je moet geen spelers... In principe moet je altijd een speler halen voor de basis.
Dan haal je dus niet Maher.
Oké, dan strepen we die af. Is dat bij deze ook afgetikt?
Maar de Keizer?
Ja, nou, het is nu nog vroeg, maar ik vond hem goed keeper. Ik vind een frisse keeper. Ik vind het wel vervelend dat hij op een gegeven moment... Nou, de tijdrek, als je het hebt over Nijhuis, waar ik me wel over irriteerde. Op een gegeven moment moest hij die uittrap nemen. Dan gaf Nijhuis... Was met zijn handen aan het zwaaien van spelen... Nou, dat deed hij niet. Deed hij nog een keer zwaaien met zijn handen? Deed hij nog een keer?
Ja, dat is geel dan, hè?
Nee, en pas bij de derde keer zwaaien, pas gaf hij die gele kaart. Dan denk ik, ja, gast, dit slaat... Hoeveel waarschuwingen moet je hem dan geven dan?
Ja.
Dat vond ik echt krankjoren.
Blijkbaar 3 keer.
Ja, en dan... Nou ja, de goals. Ja. Laten we beginnen even met...
We
gaan het natuurlijk straks nog over Marseille hebben, uitgebreid. Ja. Maar... Deze wedstrijd, deze week, ik zie een hoop goede voortekenen alvast.
Oh, vertel.
Nou ja, ten eerste, Brian Linssen wordt nu in verband gebracht met Urawa Red Diamonds. Nou, of dat een goede transfer is of niet, daar moeten we misschien straks nog heel eventjes over hebben.
Ja, een ander keertje.
Maar die clubnaam, dan is het meteen, denk ik, Shinji Ono natuurlijk.
Ja. Ja.
Nou, en vervolgens, of eigenlijk iets daarvoor, zie ik Mike van der Hoorn Pierre van Hooijdonk imiteren. Dus ik bedoel, dit zijn goede voortekenen richting een Europese wedstrijd.
En die bal vliegt ook nog precies in dezelfde hoek, volgens mij.
Volgens mij ook, ja.
Ja, toch?
Ja. Kruislinks inkoppen in de verre hoek.
Ja, gast heeft gedacht op dat moment.
Ja, ja, dat was het was een hele rare actie.
Ja, ja, het leek alsof hij hem terug wou koppen op de keeper zelf. Maar
volgens mij wilde hij hem achterkoppen, maar volgens mij had hij geen idee waar hij stond.
Dat
hij
ook Mr. Brain Fart.
Het zag er erg grappig uit.
Maar... Slechte voorzet ook nog van Nelson eigenlijk.
Nou, dat vond ik niet, dat zei hij, maar dat vond ik helemaal niet. Want ik heb toen terug zitten kijken.
Was hij anders bij Dessers terechtgekomen?
Ja, het is dat Van der Hoorn ingrijpt. Anders was hij op het hoofd. Ik weet niet of het Dessers was. Maar er was iemand daar stond. Dus in zoverre vond ik het geen hele...
Ja, nee, maar het was wel echt een voorzet richting Van der Hoorn, zeg maar. Het was wel duidelijk dat Dessers daar niet bij ging komen.
Nou, dan is het toch geniaal bedacht. Dat hij wist, die Van der Hoorn, die heeft zo weinig verstand. Ja. Die weet niet waar hij staat. Die floreert. We lachen altijd om Sven van Beek. Maar die Mike van der Hoorn die is inmiddels ook wel een aardig lijstje aan het bouwen.
Ja, maar hij maakt ze vooral nog slemieliger. Dat is knap.
Maar goed. Ja, en dan die goal in de laatste minuten. Geloofden jullie er nog in, eerlijk gezegd?
Nee. Sterker nog, het was inderdaad de commentator, want ik heb dus voor de buis gekeken deze keer. Ja. Die zei van, Twente ter nauwe nood gewonnen, AZ ter nauwe nood gewonnen, PSV ter nauwe nood gewonnen, Ajax ter nauwe nood gewonnen. Komt Feyenoord ook in dat rijtje?
Ja.
En toen riep ik nog naar de tv, mijn vriendin die zat al een beetje gek te kijken, van nou, ik denk dat Utrecht nog eerder 2-1 maakt, dit is klaar. Oh. Ja, ik was echt een beetje pissig, omdat het zo stroef ging en zo, nou ja... Het was gewoon verdiend geweest als we wonnen. En ik had het gevoel dat dat niet meer ging gebeuren. Je kent dat soort potjes.
Ja.
Maar ja, ze hadden nog zo geoefend, hè, Johan? Ze hadden nog zo getraind.
Ja, hij mocht echt niet schieten. Hij mocht echt niet schieten. Ja, een beetje geluk. Ja, hij gaat natuurlijk via een been. Maar hij schiet er wel echt goed in. Echt, dat doet hij wel echt gewoon weer voortreffelijk.
Ja, want ik zit zeg maar achter het goal op T. En je zag die bal echt zo Hoep, zo.
Ja, je zit niet met je vingers
bij
te gebaren.
Bij voorbaat zag je al dat hij erin ging bij ons.
Ja.
Ah, heerlijk nee. moment.
Wel. Maar wat ik nog mooi... Sinisterra is een beetje eng.
Ja?
Ja, Luis Sinisterra is een beetje eng. Het is eng hoe beslissend hij is. Dat hij altijd met die Colgate-smile, zoals dat zegt, rondloopt. Ik vond hem afgelopen zondag, maar ik heb het idee dat ik die wedstrijd sowieso negatiever heb beleefd dan jij. Ik vond hem sowieso niet zo best spelen eigenlijk.
Nee, maar eerste helft niet. Tweede helft vond ik hem beduidend beter.
Dat is zeker waar.
Ja.
En dan heeft hij weer zo'n flits en dan doet hij weer dit. En ja, het is moeilijk te bevatten wat daar nu eigenlijk loopt. Ja. Je ziet zo weinig van hem, behalve dat hij alleen maar met een big smile loopt. En dan zie je vervolgens een foto van hem bij die boarding. En dan heeft hij inderdaad een sixpack alsof hij bakspenen voor ontbijt eet. Ook een quote van de grote van Oevelen.
Ja.
maar echt, ja, het is een soort PlayStation poppetje in een Feyenoord shirt.
Ja, het is echt waanzinnig. En wat ik toevallig zag...
Zo fucking bepalend dit seizoen.
Ik zag een tweet van Footymetrics, ook overigens eentje die je moet gaan volgen. Een hele interessante account
absoluut,
op Twitter.
Ja.
En iemand had hem gevraagd, joh, kan je die charts, die grafiekjes die ze dan hebben, waar ze dan alle stukjes eigenschappen van een speler, dat ze dat gaan vergelijken. Toen vroeg iemand, van, kan je dat vergelijken met, in dit geval, Gakpo, maar ook met Carlson? Ja, er wordt steeds gezegd, en ik heb dat al een keer in de podcast geroepen, dat die Gakpo 40 miljoen moet gaan opleveren.
Ja.
Ja, dan moet Feyenoord echt de telefoon niet gaan opnemen bij minder dan 30 miljoen. Want op al die grafiekjes is die gewoon beter. En bovendien, hij is altijd
bepalend.
Fit en 90 minuten kan die spelen. Gakpo die heeft nog geen wedstrijd uitgespeeld in zijn leven.
Nee.
Die is om de drie wedstrijden moet die wedstrijdje uitrusten omdat hij geblesseerd is.
De speler heeft niet al meer waard dan Gakpo.
Nou, het is niet helemaal zo.
Zo werkt marktwaarde ook.
Zo werkt het niet helemaal, maar ik denk dat hij zo dicht tegen elkaar aan zit. En hij is beduidend verder dan Carlson als je die grafiekjes neer had met elkaar. Dat is hartstikke positief.
Hij heeft ook nog zoveel duels.
Ja, het is ook verdedigend. Dat is het waar hij met name verschil maakt met Gakpo. Hij is verdedigend beduidend beter.
Oh, maar hij kan ook... Hij is ook niet te... Kijk, ik snapte eigenlijk... Ik had wel een beetje medeleven met die Willem Jansen, zei het geloof ik, van Utrecht. Hij is ook oprecht niet te verdedigen.
Nee.
Want hij kan naar links, hij kan naar rechts. Hij kan dwars door je heen zonder dat je weet hoe hij dat nou weer geflikt heeft.
Ja.
Hij kan met beide benen kan die schieten. Hij kan nog aardig koppen.
Ja. Ja, dit wordt ons transferrecord by far. Dit wordt echt...
Ja, en als het dat niet wordt, omdat hij dan bij Feyenoord speelt en niet bij een andere club, dan zou ik maar een dik doorverkooppercentage bedingen, want...
Nee, dat moet je niet zeggen. Hij gaat 30 miljoen plus.
Minimaal en
een doorverkooppercentage.
Ik wou zeggen, zorg daar ook voor, want of hij nou direct naar de wereldtop gaat of niet, hij gaat dat halen.
Hij gaat het kopen. Weet je wat ik misschien nog wel mooier vond dan die goal? Even los van de ontlading, want het was natuurlijk super lekker met het vervelende FC Utrecht en het manier hoe ze gingen spelen met tijdrek en alles. Het gejuich.
Ja, heerlijk hè?
Ik zag natuurlijk het stadion. Ik keek met name naar de mannen die richting de boarding liepen. En daar, nou, die foto is echt iconisch. Je ziet daar inderdaad dat sixpack van Sinisterra. Maar je ziet daar Pedersen. Je ziet daar Bessett. Je ziet Wollemark. Allemaal gasten die eigenlijk pas net bij de club zijn. Maar daar staan met een trots en staan met een overtuiging.
Wollemarkje. Nog het publiek opzwepen bij die corner.
Ja, dat
hebben ze snel door. Die zijn goed ingeburgerd.
Maar wat nog misschien wel mooier is, iets verder op het veld. Dat zag ik pas op de beelden achteraf.
Malasia
met Kuktje op de grond knuffelend.
Ja.
Vervolgens zie ik de beelden van Slot. Die volgens mij de hele technische staf tongzoend heeft.
Ja.
Het is natuurlijk omdat het zo'n ontlading is en zo in die laatste minuut.
Ja, maar de samenhorigheid.
Het spat ervan af hoeveel plezier, hoeveel enthousiasme en hoe blij iedereen is met dit Feyenoord. Want je ziet alle wissels die je meedoen.
Ja, man.
Ik geniet ervan. En ja, het is jammer dat het zo moeizaam ging en dat het zoveel krachten heeft gekost.
Maar Lins had wel een goed punt daarover nog, hè, in de afloop. Van natuurlijk win je liever alles met 5-0. Maar god, wij weten allemaal, dat hebben we ook vaak genoeg meegemaakt in het stadion. Hè? Neem AZ thuis bijvoorbeeld. Ja. Stiekem zijn dit de allerlekkerste overwinningen.
Tuurlijk,
waar je echt met een gevoel van euforie het stadion uitloopt.
Ja.
En dat gevoel gaan ze meenemen naar donderdag nu.
Ja, het is echt fantastisch. Echt lekker, lekker. Hey, nog even... Ja, één dingetje wat ik sowieso zag. Grace Note op Twitter, die gaf ook aan. Dat is de eerste keer in deze eeuw dat we zo laat een goal hebben gemaakt. Dus dat was de laatste goal.
Echt? Deze was
de
later
winnende,
dan Kramer?
De winnende.
Kramer tegen Utrecht
was
nog iets later.
Maar dat was niet de winnende. Maar daar moest ik wel overigens aan denken. Inderdaad, ook zo'n late belangrijke goal voor de restant van het seizoen. Maar ik dacht, ik ga... Quizje. En dat heeft helemaal niks met Feyenoord te maken. Maar uiteraard wel een beetje met Feyenoord te maken. Want... De eerste zomerse transfer is dit weekend een feit geworden. Want FC Volendam is gepromoveerd. En we hebben natuurlijk afgesproken met FC Volendam
Antonucci.
Dat Franco Antonucci daar blijft op het moment dat ze promoveren. Dus gefeliciteerd. Ja. Dus mijn quizvraag van deze week is voor eentje voor jullie beiden. Kunnen jullie over nadenken?
Mm-hmm. Ja.
Wie was de laatste speler die Feyenoord heeft uitgeleend en die promoveerde bij zijn club waar hij aan uitgeleend was?
Oké.
Okay. Mogen jullie over nadenken? Komen we in het einde van de show uiteraard weer op terug. Dus daar komen we later op terug. En voordat we naar het volgende item gaan, ga ik natuurlijk nog eventjes de bakens doen.
Bakens in de vette.
Ja, eigenlijk zou ik hier normaal gesproken Gini Wijnaldum moeten noemen, want die is kampioen geworden voor Frankrijk. Maar ja, zijn rol is zo minimaal.
Zij zijn niet echt kampioen geworden, hè?
Nee, joh, als je ook ziet die feestvreugde, dus aanhalingstekens. Het is,
ze hebben ruzie met hun eigen supporters. Dat is echt bizar voor woorden.
Het is vreselijk. Het is echt
Want alleen de Champions League telt daar. Nou ja, goed, maar dan doen ze dus ook niet mee aan de league. Dus dan spelen wij tegen de kampioen van Frankrijk.
Ja, bijna is hij wel. Maar ik denk dat het hoogste tijd wordt dat Gini gewoon naar huis moet komen. Ja. Het is, hij heeft het niet naar zijn zin in Frankrijk, dat zie je aan alles. En alsjeblieft, verlos hem daar. Maar goed, op nummer 3, iemand die het wel naar zijn zin heeft, is Stefan de Vrij. Terug van de blessure en meteen ook 5 miljoen rijker. Maar dat heeft niks met zijn blessure te maken, maar een rechtszaak die hij gewonnen heeft tegen zijn zaakwaarnemer. Nou ja, was weer basisspeler, had deze week twee belangrijke potjes die hij alle twee 90 minuten heeft meegedaan. Allereerst midweeks de halve finale voor de beker tegen de rivaal AC Milan.
Ja.
3-0 gewonnen. En een paar dagen later moesten ze de competitie kraken tegen AS Roma. 3-1 gewonnen. Ah, dat betekent nu, ze hebben nu nog 4 potjes te spelen in de Serie A. Tegen allemaal ploegen uit het rechte rijtje. Ze hebben 1 wedstrijd minder gespeeld dan AC Milan. Ze hebben 2 punten minder. Maar ze hebben dus in eigen hand om zowel de beker te winnen tegen Juventus in de finale. Als de competitie.
Scudetto, en als hij dat voor elkaar heeft gekregen, mag ook hij wel naar huis komen.
Ja, het wordt gezellig op Rotterdam. Met de Vrij en Wijnaldum.
Sterren als Sam.
Ja, als we de Conference League winnen, dan wil iedereen
terug.
Sterker nog, ik denk dat Messi dan ook belt. Die zegt van, ik heb het niet zo zin.
Al?
Ja, nee, die andere Messi.
Oh, ja, die wel kon voetballen.
Ja, die hoef ik niet.
Nee, precies. Hey, op nummertje 2. Ja, toch, ja. We hebben het over Europese avondjes. En dan moet er eigenlijk altijd wel eentje genoemd worden. En toevallig had hij een week waarin hij terecht weer genoemd kon worden.
Laat me
Elvis. Ja. Nee, Elvis Manu moest met zijn Wisla Krakau de degradatiekraker spelen tegen Slask.
De degradatiekraker, ja.
Spreek het eens uit, joh.
Tegen Slask Wroclaw. En na 6 minuten was het raak voor Manu. Het was zijn eerste goal in Poolse dienst. Het was uiteindelijk niet echt genoeg, want het werd 1-1. Maar het kan nog. Ze staan op de 16e plek. Dat is niet goed, want dan gaan ze degraderen op die plek. Maar ze staan nog maar 3 en 2 punten achter de nummer 14 en 15. En een wedstrijd minder gespeeld. Dus ook zij hebben het in eigen hand om uiteindelijk in die Poolse hoogste divisie te blijven. Nou, lijkt me goed. Nou,
lijkt me weer een ideaal stuntje voor Elvis.
Ik wou zeggen, de Houdini-act van Manu, die kennen we intussen.
Nou,
dus,
ik gun het hem. Hey, en dan op nummer 1. Ja. Weet je, wij moeten een bokaal maken met de baken van het jaar. En dan weet ik wel dat ik niet ver hoef te reizen om hem uit te gaan
kijken. Dat denk ik ook niet.
Want we hebben het over Bart Nieuwkoop. Die vreselijke play-offs zijn begonnen in België. Waarin de punten gehalveerd worden enzovoort. Nou, Royal Union, de club waar wij allemaal stiekem van hopen dat ze toch kampioen worden, heeft nog maar een voorsprong van 3 punten op directe rivaal Club Brugge. Ze moesten nu de eerste wedstrijd spelen in die final playoff wedstrijden. Dat was de Brusselse kraker tegen Anderlecht in eigen huis. En na een paar minuten was het weer onze Bart Nieuwkoop die keihard binnenramde. Uiteindelijk wonnen ze
3-1. Was dat nou een bewuste assist trouwens van die spits?
Nee, volgens mij niet.
Nee, hè? Hij krijgt hem gewoon per ongeluk op zijn hak, toch?
Ja, volgens mij wel. Nee, dus het was, wat ik zeg. Het is uiteindelijk wonnen ze 3-1. Club Brugge won eerder die dag ook al. Dus de druk blijft opgevoerd. Het gat is inmiddels 3 punten. Maar Anderlecht is inmiddels ook alweer gezien. Dus het gaat echt tussen Club Brugge en Royal Union. Nog 5 wedstrijden. Ja, het wordt... Goh, het wordt heel spannend.
Ik zou wel een wereldstunt vinden.
Ja, dat kan voor hun 12e landstitel worden, wist je dat?
Nee? Echt serieus?
Ja. Weet je wanneer ze de laatste hebben gewonnen?
Ja, waarschijnlijk in 1908 of zo.
Nou, 1937.
Ja, jezus.
Echt? Ja. Ze hebben iets van 30 jaar niet op het hoogste niveau gespeeld of zo.
Wauw, is waanzinnig. Ja. Nou, mooie dingen.
Ja, mannen, voor hoeveel geld hebben jullie je kaartje al op Marktplaats gezet voor donderdag?
Nou, ik ga mijn kaartje echt niet te koop zetten.
Nee, maar er zijn wel heel veel mensen die het gedaan hebben, hè?
Ja, wel. Ik vind het ergens wel een beetje belachelijk, man, om dat te doen. Er zijn zat mensen die wel gewoon echt naar die wedstrijd willen via de ticketservice van Feyenoord. Want ik heb zelf ook nog een kaartje proberen te fixen voor een collega van mij. Maar ik was nummertje 11.000 nog wat.
Ja, het was een flinke run. Ja, weet je, het is altijd lekker makkelijk om te zeuren en te zeiken. Ik verbaasde me over dat je per seizoenkaart 4 kaarten extra kon kopen. Ja, en dan werk je dit wel een beetje in de hand. Want 4 kaarten is wel heel veel. Iedereen heeft inderdaad wel een broer, een collega, een vriend. En dan heb je 1. Nou, laten we zeggen, max 2 zou voldoende moeten zijn. Maar op het moment dat je 4 koopt, je weet dat je hem altijd kwijt kan.
100%. Zeker
en je ziet het inderdaad op Marktplaats. Kan je inderdaad, nou ja, de prijzen gaan weer over de kop. Ik vind daar van alles van. Tegelijkertijd, ik zag best wel wat opheffen op Twitter. Mensen waren best wel boos. En de twee kampen waren alweer redelijk hard tegen elkaar aan het gaan. Ergens, iemand tweet, ik weet niet meer wie het was, maar ik vond het wel een aardige tweet. Die zei van, ja, weet je, dan moet je volgend seizoen maar een seizoenkaart nemen. Dan ben je van dit gezeik af. En dan denk ik,
Dan hebben we ook een keer een uitverkochte Kuip.
Tegen Fortuna Sittard en tegen NEC. Ja, en
dan ben je ook welkom. Een beetje dat spandoek wat Vitesse had.
Wat was het ook alweer?
Nou ja, die hadden toen tegen Spurs, hè, speelden ze thuis, toch?
Ja. Ja, van leuk dat jullie er zijn, maar dit zijn de volgende data.
Dat is het hele wedstrijdschema, als eronder gaan. Van, komen jullie dan ook?
Ja, nee, het is...
Maar goed, ja, dat is een beetje flauw natuurlijk. En in de Kuip is het probleem ook niet zo droevig als in het Gelredome natuurlijk. Nee, we zitten niet met z'n vieren in het stadion doorgaans.
Nee, en de komende weken is het steeds uitverkocht. Tegen PSV is het uitverkocht, tegen Twente is het uitverkocht, tegen Utrecht was het uitverkocht, dus...
Maar de kans als geen seizoenskaarthouder dat je naar dit soort wedstrijden kan, is een vrij nihil.
Ja, nou ja, dan is het dus een hele simpele. Als je naar dit soort wedstrijden wil, moet je een seizoenkaart hebben.
Kijk, en dat is niet om onze vriendjes vrij te pleiten, maar onze Sjoerd woont al jarenlang in Zweden. Ja, die heeft al jarenlang een seizoenkaart, omdat hij eigenlijk elk jaar naar de klassieker wil.
Ja.
Maar ook belangrijke grote wedstrijden wil hij in ieder geval het gevoel hebben dat hij zelf kan bepalen wanneer hij gaat. Nou ja, in dit geval heeft hij niet de mogelijkheid om naar Nederland af te reizen vanwege zijn werk. Maar tuurlijk, en ik kan niet in iedereen's portemonnee kijken, want het is, nou ja, zeker.
Ja, het is heel simpel inderdaad. Niet iedereen kan dat betalen of kan dat om andere redenen misschien niet doen. Maar ja.
Zo'n ticketje, het kost, nou ja, ik heb er €50 voor moeten betalen volgens mij.
De verkoop is het ook niet gratis, hè?
Dus,
nou, ik ben trouwens, toen ik dat kaartje wou bestellen, ik kwam op een gegeven moment doorheen. Hè. Ik ging naar mijn reservering, voordat de seizoenskaarten verkocht werden. En ik kon mijn kaartje niet terugkopen, omdat ik gekoppeld was met een maat van mij die zat op TT. En ik geen mogelijkheid om dat kaartje te regelen, want die combinatie mocht niet of zo. Ja. Heel raar. Nou, en hij heeft uiteindelijk een kaart voor vak P moeten kopen, omdat ik hem heb ontkoppeld. Maar doordat ik hem had ontkoppeld, had hij geen recht meer op zijn eigen seizoenskaart. Dus die heeft €65 moeten betalen nu.
Nee, dat koppelen van seizoenkaarten, dat is af en toe... Dat klonk heel praktisch in het begin, maar het heeft intussen inderdaad vaker erbij. Ja,
ik heb het ook heel snel weer ontkoppeld.
Precies,
Dat is niet zo'n succes. Ja, als we het toch hebben over kaarten, die uitwedstrijd, jongens. Ik was van plan om naar Marseille te gaan, maar ja, we nemen dit op maandagavond, zoals de meeste mensen weten. Ja. Dat is inmiddels een dag of 10 voordat die wedstrijd gespeeld zou moeten worden. Er is nog helemaal niks bekend over de kaartverkoop van Marseille uit.
Ja, maar ik begreep, als ik het goed gelezen had, dat de instanties in Marseille een beetje huiverig zijn door de wedstrijd van PAOK, zeg maar, dat het zo uit de hand is gelopen.
Je kunt volgens mij geen mensen straffen voor iets wat anderen hebben gedaan.
Nee.
En sterker nog, volgens mij ben je dan zelf ook schuldig. Niet dat Feyenoord de meest onschuldige fans van de wereld heeft. En ik snap donders goed dat, nou ja, Marseille is... Nou, niet makkelijk, maar is aan te rijden.
Nou ja, ik heb dat filmpje op YouTube gezien, hoe die supporters van Marseille, die gasten van PAOK, hebben aangevallen met vuurwerk in het stadion. Dat is echt bizar, man.
Ja,
echt
bizar. Nee, maar ik maak me daar wel zorgen over, want dat duurt en dat duurt en dat duurt maar. Maar ik wil toch zo langzamerhand wel weten of ik überhaupt die kant op mag, op kan. En wat dan de voorwaarden zijn, want het zou me ook niet verbazen dat ze er een soort van buscombi van maken uiteindelijk. Dat al die mensen die nu tickets hebben geboekt en hotelovernachting hebben geregeld, dit er straks... Ja, allemaal op
elkaar van elkaar leren.
Allemaal kan gaan annuleren, omdat ze uiteindelijk een of andere buscombi gaan krijgen vanaf, ja, weet ik waar ze dat zullen doen. Dat zullen ze niet vanaf Rotterdam doen, denk ik dan.
Nee, maar ik denk sowieso niet dat je extra tickets gaat krijgen.
Hoe bedoel je?
Nou, dat ze met wat ze met Berlijn wel hadden, zeg maar, dat ze uiteindelijk toch nog hebben kunnen onderhandelen voor net iets meer.
Ja, nee, maar dat ze in het Olympisch Stadion speelden bij Berlijn.
Dat was niet hun eigen stadion en die capaciteit was dan natuurlijk veel hoger dan hun eigen stadion. Dus nee, dat gaat. Ik ga
absoluut niet.
Marseille gaat niet zeggen, weet je wat? Jullie mogen er nog 3000 extra.
Pakken jullie anders die Noordring maar.
Nee, dat zitten allemaal vluchtelingen, hè? Ze hebben dat stukje hebben ze blijkbaar toestemming gekregen om daar kinderen en vluchtelingen
uit Oekraïne
om daar op te. Dus die tribunes zijn niet helemaal leeg.
Dat vind ik dan wel een mooi gebaar.
Ja, maar goed, ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Want ik wil nogmaals, ik wil naar Marseille, maar het blijft zo stil. Ja. Het blijft zo stil.
Ja, en je weet dat hoe langer je wacht en hoe meer beperkingen je gaat opleggen, hoe groter de kans dat het een puinhoop wordt natuurlijk.
Ja,
dat werkt allemaal averechts.
Blijven wij roepen en dan is Roma misschien wel het beste voorbeeld hoe het daar volledig uit de klauwen liep, omdat het stadsbestuur maar wat deed en daardoor het erger en erger maakte. Je kan ze beter in de stadion hebben, want dan
gebeurt er
over het algemeen helemaal niks. Nee. Dan, ik zou ze als burgemeester zou ik ze liever nogmaals in mijn stadion hebben dan dat ze in mijn stad rondwalen.
Ja. En ze zijn er.
En ze zijn er. Ja. En ze gaan zuipen. Ja. En misschien ook nog andere dingetjes doen. Dus ja, probeer dat zo makkelijk en probeer ze dan zoveel mogelijk te faciliteren. Maar goed, ik heb het niet voor het zeggen. Ik ben geen burgemeester en al zeker niet van Marseille.
Nee.
Maar ik maak me er wel zorgen over. Maar goed.
Ja, en Johan, stel nou dat je niet kunt. Wat ga je dan doen?
Ja, dan ontkom je er niet aan, denk ik, dan toch om het thuis te gaan kijken voor het buisje. Misschien met wat vrienden. En wat lekkers bestellen. En, hey, wat hoor ik nou?
We vreten ze op.
Ja, dat is een nieuwe jingle.
Gaat je dit je ook weer natuurlijk af, zeg.
Ja, ik ben hier heel goed in dat natuurlijke bruggen bouwen, man. Nee, dat is een jingletje die Wesley in elkaar geflanst heeft. En die nou ja, misschien wel de komende tijd vaker te horen zal zijn. Wanneer we voor gaan beschouwen op een aankomende tegenstander. En we doen dit omdat we een adverteerder hebben, thuisbezorgd.nl.
Die sponsoren onze voorbeschouwing eigenlijk, hè?
Ja, nou niet alleen onze voorbeschouwing. Überhaupt sponsoren allerlei Europese toernooien. Denk aan de Conference League, denk aan de Europa League, denk aan de Champions League, denk aan het Europees kampioenschap voor de mannen, voor de vrouwen.
Vrouwen, ja.
Voor het zaalvoetbal, die doen heel veel.
Ja, wat is dat eigenlijk voor bedrijf, Johan, thuisbezorgd.nl? Wat doen die mensen?
Nou, die zijn mijn grootste vrienden. Want zoals jullie weten, ben ik vrij kansloos in de keuken. En het is geregeld dat mijn vriendin niet thuis is. Dus het gebeurt dan regelmatig dat ik even op die site zit te kijken. En ja, het aanbod hier in Zoetermeer, waar ik woon, is echt reuze.
Nou, wat is nou voor jou, als je nu eventjes... Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die straks geen kaartje hebben kunnen krijgen voor Feyenoord-Marseille. Die moeten ook thuis voor de tv gaan kijken. Nou, die kunnen natuurlijk ook niet koken van de spanning.
Nee.
Johan, als jij aan deze wedstrijd denkt, wat is dan het eerste gerecht dat in je opkomt dat jij eens even lekker gaat bestellen?
Hutspot.
Hutspot?
Ja. We gaan ze helemaal hutspot spelen. Ja, nee, ja.
Wat is het eerste wat ik... Nee, ja, nou, hier zit een marketinggenie, hoor.
Nou, ik ben blij dat jij een keuze hebt uit hutspot. Want ik kan alleen kiezen uit 4 pizza's.
En een makreel.
Ik wou zeggen, in Zeeland heb je alleen maar makreel.
Bij ons is het echt bedroevend, man. Ik zweer het.
Ja, nou, moet toch verhuizen naar het westen, man.
In het centrum van Tilburg is, geloof ik, het aanbod wel wat uitgebreider. Dus ik zat te denken, ja, Marseille staat natuurlijk bekend om het visgerecht, de bouillabaisse. Dus ik ga kijken of ik die ergens kan vinden op thuisbezorgd.nl.
Oké.
Want ja, niet voor komende donderdag, want dan zit ik gelukkig in het stadion. Zullen we het daarover gaan hebben?
Laten we het daarover gaan hebben. Nee, dat is... jongens, die wedstrijd. Ik ben zenuwachtig, want we hebben het uitgebreid en lang over eten. Ik moet je eerlijk zeggen, op zo'n dag zelf eet ik niet heel veel. Omdat ik dan toch wat spanning in mijn maag voel.
Ik ben blij dat ik best wel snel nog veel dingen te doen heb de aankomende paar dagen. Want Koningsdag komt eraan en Nacht van Oranje. Dus we hebben het gewoon ontzettend druk.
Ja.
Dus mijn hoofd zit daar nog niet helemaal. Maar ik denk op het moment dat ik richting de Kuip ga, dat ik dan wel echt extreme spanning ga voelen.
Ja, ja, ik ook wel.
Ja, ik heb vooral honger naar de 3 punten.
Nou,
ja, dat is toch een discussie. Ik vind dat trouwens altijd een lastige uitspraak. 3 punten in Europees verband, je krijgt geen punten.
Nee, maar goed, dat betekent dat je overwinning pakt. En die kunnen we heel goed gebruiken. We gaan straks nog wel voorspellen. We gaan straks nog wel inhoudelijk uitgebreid bespreken over wie we nou treffen en waar we op moeten gaan letten en wat hun sterke en wat hun zwakke kanten zijn.
Ja.
Maar beseffen jullie wel hoe groot dit eigenlijk is?
Nee?
Ja, ergens wel, want dit wordt wel echt... Ja, voor de nieuwe generatie Feyenoord, ja, zijn wij nieuw, nee. Maar voor mijn leeftijdgenoten en van Freek wordt dit wel echt een hoogtepunt in een geschiedenis van Feyenoord.
Ja.
Ik heb nog nooit een halve finale bewust meegemaakt. Ik was 7 toen de UEFA Cup was.
Oh, ik me nog wel vrij goed herinneren, hoor. Ik was een jaartje ouder. Maar ik was natuurlijk niet in het stadion. Nu ga ik er voor het eerst bij zijn.
Ja.
Dat is wel...
Ja, een totaal nieuwe ervaring.
Ik was zo jaloers, hè. Ik zat met mijn haartjes nat op de bank. Ja. Feyenoord pyjama aan. Nou, ik heb het verhaal volgens mij wel eens vaker verteld. Hè?
Ja.
Ik mocht eindelijk opblijven voor de nabeschouwing. Dat is heel bijzonder. En ik was zo gefascineerd door dat je daar ook, dat er ook mensen daarbij mochten zijn in het stadion, weet je wel. Dat is een soort, dat was iets magisch. God, dat was heel ver weg en groot en wat een droom. En ja, nu is het zover.
Ja.
Dat is wel, ik moet zeggen, daar gaat mijn hartje wel wat sneller van kloppen. En dat, ja, dat...
Ik verwacht een sfeer die ik nog nooit heb meegemaakt.
Ja, dat weet ik dus niet. Ik hoop het. Ik hoop dat het zeg maar teruggaat naar de bewuste kampioenswedstrijd tegen Heracles thuis, waar het natuurlijk ook vanaf minuut min 30 al...
Dat kan niet, want toen wisten we dat we kampioen gingen worden. Dat was zoveel... Dit is echt veel spannender.
Ja, nee, tuurlijk, maar ik verwacht wel dat...
En je speelt tegen, met alle respect, ietsjes betere ploeg dan Heracles.
Nou, Heracles niet onderschat, hè? Amateros in vorm? Tuurlijk. Het is een totaal andere wedstrijd en je kan het ook niet vergelijken. Maar ik hoop dat iedereen er al vanaf minuut 1 echt achter gaat staan. Dat we, ook als het even tegen zit, hè, stel dan dat je nou een vroege tegengoal krijgt. Dat wat je dan vaak ook op de tribunes willen zien, dan zetten ze eerst met massaal wel het hand in hand in. Ja, ja. Maar daarna is het dan toch een soort van bij elke verkeerde paas je dan dat gemor en gesjor hoort op de tribunes. Ik hoop dat we gewoon positief achter die club staan.
Ik vond dat tegen Praag vond ik dat helemaal niet zo, hoor, trouwens.
Nou, vond ik ook wel. Ook het chagrijn wat er wel steeds meer ontstond in die wedstrijd.
Boosheid vanaf de tribunes, dat is ook een krachtige emotie, hè? Ik bedoel, frustratie en boosheid. En daar zit ook iets in dat de ploeg naar voren kan stuwen als je het goed kanaliseert.
Ja.
Het wordt wat anders op het moment dat je je spelers gaat uitfluiten of zo. Maar dat heb ik tegen Praag
niet gehoord. Nee, maar uitfluiten is natuurlijk een andere klasse. Dat doen we volgens mij eigenlijk
niet. Vind ik niet iets dat de ploeg niet steunt, hoor. Heel eerlijk gezegd.
Ik vraag me wel af, en dit is een heel interessante om eens een keer aan een speler te vragen als we die weer in de podcast hebben. Van hoe dat op zo'n spelers, op een speler individueel overkomt op het moment dat je bij elke verkeerde paas of een bal die dan over je voet springt en over de zijlijn vliegt. Dat het publiek allemaal, je hoort per minuut soort van dat die onrust toenemen.
Nou, misschien wat Marciano afgelopen zondag had tegen Utrecht, dat hij dan een bal uittrapt en dan over de zijlijn schiet en dat iedereen dan, daar gaat hij weer.
Of die verkeerde aanname van Pedersen. Ja. Dat mensen allemaal beginnen een soort van, ik geloof niet dat, en het is logisch, want het is je eerste reactie. En ik bedoel niet dat mensen allemaal ingecalculeerd steeds zitten na te denken over wat ze zeggen. Maar goed, ik vind dat wel interessant. Nogmaals, ik hoop dat we überhaupt dit scenario helemaal niet hoeven mee te maken.
We gaan helemaal geen ballen van voeten springen.
En dat we gewoon de vlammen die...
Ik ben benieuwd naar de tyfo. Ja. Want heel het seizoen heb je al zeg maar een beetje filmgerelateerde... Ja. Tifo, ik ben benieuwd waar ze dit keer mee gaan komen.
De film in Marseille is denk ik Taxi, toch?
Ja, maar ze doen allemaal steeds een beetje van die helden, hè? Bij The Mask.
The Mask en Hannibal.
Ja, Hannibal Lecter. Dus ja, ik denk dat ze wel een goede film van mij maken dan. Ik ben natuurlijk ook een beetje een
massaal enge, Johan.
Een eng personage geworden in verschillende horrorfilms.
En dan de tekst, kom pak je lusso maar of zo.
ik ben ook nieuwsgierig. Durf je in te zetten op Batman of zo? Nee, het zijn een beetje de...
Ja, de Joker is al te vaak geweest, denk ik.
Dat is ook van de graafschap, hè?
Ja.
Was trouwens wel een geniale actie destijds. Maar nee, ik zou even niet spontaan kunnen bedenken hoe of wat.
Nee, maar daarom zitten wij ook niet in dat team.
Hey, maar misschien een clown.
De clown van de week.
Ja, zeker. De clown van de week. Ja, ik vind dit stiekem wel een machtig mooie rubriek, hoor.
Ja.
Omdat, kijk, wij zijn natuurlijk ooit begonnen met een podcast waarin we zelf zo nu en dan ook de grootst mogelijke onzin spuien.
Nog steeds af en toe.
En we hebben ook inderdaad altijd wel de zelfspot gehad om dan, vaak hadden we aan het eind van het seizoen een terugblikaflevering waarin we elkaar nog eens even flink de maat nemen van... Ik kan me nog herinneren dat Rob een keer had voorspeld dat we naar beneden moesten gaan kijken omdat PEC eraan kwam en dat we dat jaar kampioen werden bijvoorbeeld.
Ja.
Maar deze rubriek, ik vind hem fijn. Want er wordt zoveel geluld over Feyenoord. Daar doen wij aan mee.
Ja.
En er zit elke week wel weer iets tussen dat echt dat de grootst mogelijke onzin is. En dat je je afvraagt waarom zo iemand überhaupt een microfoon voor de neus gedrukt heeft.
Ja, en het waren deze week veel, hè. Want we hebben het op het veld hebben het gehad over Bas Nijhuis misschien, die wel geschikt zou zijn. Maar ook buiten het veld, wat denk je aan Affalay bij Studio Voetbal? Die vond Strand Larsson bij PSV was een stap te hoog. Misschien moest hij het eerst maar een stapje bij Feyenoord proberen. Wat dachten we van die clown van Telegraaf?
Die spitsen van PSV zijn echt een succes dit seizoen.
Ja, maar ja,
wat had Driessen te melden dan?
Nou ja, ik ga Valentijn Driessen, dat is gewoon een meme.
Nee, die is ook een klein beetje gedisqualificeerd voor deze rubriek. Die wil hem zo graag winnen, dat doen we niet aan mee. Dat is zijn hele carrière is gebouwd op clown zijn. En die eer gunnen we hem niet. Nee. De clown van de week, hoe heet die gozer ook alweer? Harry van der Laan. Is deze week Harry van der Laan.
Ja.
Ja. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen.
Jazeker.
Ik moest er wel een beetje om lachen, eerlijk gezegd. Ik vond het eigenlijk wel schattig. Ik vond het wel mooi.
Ja, leg uit. Want hij was bij onze collega's van de
Rijnmond.
Van
Rijnmond. FC Rijnmond. Ja, daar ging het over de keuze van Feyenoord in het stadiondossier. En meer de focus op voetbal de komende jaren in plaats van op al dat geëmmer. En op die manier financiële slagen maken.
Ja, de letterlijke quote. Ik snap dat er altijd financiële problemen bij Feyenoord zijn. Ja. Maar daar moet je een beetje overheen kijken. Wat mij betreft ga je in de schulden. Er moet op het veld wat staan.
Ja, nou ja.
En dat was het.
Ja, nee, er kwam een hele riedel achter. Maar goed, die heb ik niet allemaal opgeschreven. Maar zijn pleidooi is eigenlijk, ga gewoon lekker in de schulden in.
Maar dat doet Real Madrid toch ook.
En dat was ook dat wat hij daarna nog zei, van, hè, dat doen andere clubs ook. Want hij werd inderdaad wel gecorrigeerd.
Ja, Nederland wordt er altijd een beetje op neergekeken. Maar die Spaanse clubs doen dat ook allemaal. Ja. Maar ik vond het wel prachtig dat Bart Nolles heet die presentator toch? Ja. Die riep ook gewoon, Harry, wat zeg jij nou?
Ja, die was ook wel verbaasd. Die dacht ook van, wat is dit nou?
Ja.
Nee, ik denk dat Harry zich niet heel erg heeft verdiept in de recente geschiedenis van de club. Want niet al te lang geleden dacht Feyenoord precies dit. Laten wij jongens als Makaay en Tim de Cler en Hofland en Danny Landstraat. En nou ja, we weten allemaal hoe dat
lukt.
Toen hadden we geloof ik 422 miljoen schuld. En heeft het geloof ik 25 jaar geduurd. Nou, ik chargeer en overdrijf natuurlijk enorm. Maar toen heeft het vrij lang geduurd voordat we überhaupt weer zwarte cijfers konden schrijven. En dat we uit de schulden waren.
Nee, maar buiten dat, Johan, het is ook. We hebben volgens mij nog een schuld lopen bij de vrienden van Feyenoord. We hebben nou weer schulden gemaakt met het hele stadion gebeuren.
Ja, volgens mij nog vrij recent met ook weer de aantrekken van Patrick Wollemark. Ook volgens mij ook externe geldschieters die dat hebben.
Wij hebben bovendien als supporters ervoor gezorgd dat de club niet diep in de schulden zat. Omdat we van onze restitutie afzagen.
Ja, juist.
Ja, en wat die clubs als Real Madrid natuurlijk doen. Die halen heel veel middelen per jaar binnen. Waardoor ze ook die schulden kunnen dekken.
Ja.
Het economische. Ik ben geen econoom, hè, maar je moet wel een soort van cashflow hebben.
Iets meer binnenbijten.
Om jezelf zo in de schulden te kunnen steken. Oh. Je kunt niet zeggen van, weet je wat, dan ga ik nu gewoon voor 100 miljoen iets kopen en dan kijk ik wel
of ik het terug
wanneer ik het een keer terugbetaal. Ik vond het wel schattig. Het deed me een beetje denken aan een TikTok die ik een tijdje terug heb gezien van een vrouw die zei, ja, wat doen we nou allemaal moeilijk met economische recessie? We kunnen toch ook gewoon meer geld drukken?
Nou ja, in dat verlengde was wel een beetje deze opmerking van Harry van der Laan. Dus nee, Harry, hou het maar gewoon bij voetbal. Dat vind ik het soms wel moeilijk doorkomen bij je. Maar ga niet het over dingen hebben waar je totaal geen verstand van hebt.
Ja, ik vond het wel.
Je vindt het wel schattig.
Ik vond het, ja, maar er zat een soort oprechte.
Ja, nee, oprecht. Maar het
oprecht
was
enthousiasme in ook. Ja. Van, maar dan moet je gewoon Sinisterra houden. Ja. En dan koop je gewoon Gakpo van PSV.
Ja, maar het zal een bestuurslid zijn. Ja. Kijken we dan al lachen.
Nee. Ik vind het wel lief. Ja. Nou, laten we hopen dat de clown van volgende week Jean-Claude François heet of zoiets. Zo'n meme-spelertje. Want dat zou betekenen dat we Marseille aardig voor lul hebben gezet in de Kuip. Johan, hoe gaan we dat doen?
Nou, zo. Je dacht, ik zet hem meteen even voor het blok.
Ja. Ja.
Nee, ik heb mij, ik wil zeggen op zijn Arne Slots, maar dat zal het zeker niet. Want die heeft veel meer tijd en veel meer energie erin gestoken. Maar ik heb mij flink verdiept in het Olympique Marseille. En het begint bij mij wat te duizelen. Want allereerst hun trainer, Sampaoli. Die furore heeft gemaakt met Chili destijds. En bondscoach is geweest van Argentinië. Die sinds vorig seizoen is die coach nu van Marseille. En bijna elke week doet hij een andere opstelling. Hij heeft een kern van 15, 16 spelers, waarbij er wel een aantal elke week spelen. Maar
en dan is het goed om te melden dat niet zoals Slavia, die zeg maar binnen hun systeem spelen steeds op andere posities stelden, maar hij speelt ook gewoon elke week een ander systeem, hè?
Ja. Juist. En ik ben toevallig maandagochtend ben ik geïnterviewd door een podcaster die over Olympique Marseille, dus die wilde van alles weten over Feyenoord. Ik zei, ja, vriend, dan moeten we ook gelijk oversteken. Vertel jij hem eens maar wat over dat clubpie. En wat hij mij vertelde is dat dit Marseille, dat past zich gewoon aan per wedstrijd. Ja. En hij zegt van, reken er maar op dat Marseille in de Kuip gewoon lekker achterover gaat leunen. Ja, hoop op
denk ik ook.
Payet zal als valse spits gaan spelen. En in eigen huis ineens gaan we wel met een spits spelen, gaan we aanvallend en gaan we proberen die goals te maken. Maar wat hij mij verder vertelde, en dat vond ik wel rete interessant, het seizoen van Marseille heeft heel veel parallellen met dat van ons.
Nieuwe trainer.
Nou, die hadden ze eigenlijk halverwege vorig seizoen dan al, dus die is niet helemaal nieuw. Maar ze zeggen van ze hebben heel veel moeite met ploegen die zich ingraven. Herkenbaar. Ja. Ze hebben heel veel moeite met de doelpunten dan af, de kansen dan afmaken. Bijna elke kans tegen is een tegendoelpunt. Waar kennen we dat van? Ja. Dus eigenlijk, ze zijn in de Conference League, voor wat ze tot nu toe hebben gespeeld, hebben ze nog niet verloren. Nee, sterker nog, ze hebben vrijwel alles gewonnen.
Wij ook niet op Elfsborg na natuurlijk.
Ja, maar dat was de voorrondes. Zij waren wel wat minder gelukkig in Europa League, want daar zijn ze in de niet al te sterke pool met Galatasaray, met Lazio en met Lokomotiv Moskou zijn ze derde geworden. Ze hebben maar één wedstrijdje gewonnen van de zes. Vier gelijk en één verloren. Dus het is een stugge tegenstander. Kortom, het is ze nemen dit toernooi helaas heel erg serieus. Ze hebben afgelopen weekend hebben ze een aantal spelers gewoon rust gegeven.
Ja, maar zij zijn ook al zeker van die tweede plaats zo ongeveer.
Nou, ze staan 6 punten voor op nummer 3 en staan 44 punten achter
moesten
nummer 1.
Ze moesten tegen een laag vliegertje met Mitchell van Bergen in de basis.
Ja, die zeg ik.
Ja, wat is Siwa?
Ja.
Maar zij konden wat spelers sparen. Dat konden wij natuurlijk niet doen tegen Utrecht.
Nee.
Maar ze hadden ze toch nodig op het eind.
Dat klopt ook. Uiteindelijk hebben ze maar met 1-0 gewonnen door een late goal. Inderdaad. Ja. Nee, het is
Voor de duidelijkheid, dat is niet Gerson, maar Grau. Hè?
Nee, dat is een andere Gerson. Ja. Ook uit Brazilië weliswaar. Maar goed, een iets betere voetballer, denk ik.
Ja.
Maar goed, vergeet niet. Laatste 11 wedstrijden hebben ze er 10 gewonnen.
Ja.
Alleen tegen Paris Saint-Germain, dat kan wel
kan een keer gebeuren.
Kan een keer gebeuren, hebben ze verloren. Dus ze zijn gewoon goed in vorm. En het gaat moeizaam. Het zijn geen 4-5-0's die ze steeds neerzetten. Het zijn steeds één doelpuntje verschil. Dat heeft Feyenoord ook wel een beetje. We lopen er ook niet makkelijk overheen. Maar met name dat stukje dat ze dus met name in de Kuip zich gaan aanpassen aan ons. En ons de bal maar gaan geven en ons lekker laten verdedigen. Of laten aanvallen en dan hopen op die counter. En vooral met Payet als valse spits. Dat vind ik wel een spannend iets, dat Trauner moet gaan doorlopen tot de middenlijn met hem. En dat kan hoor. Ik bedoel, het is ook een interessante vraag. Gaan we uit van eigen kracht of passen we aan op Marseille? Ik denk dat Slot gaat kiezen voor eigen kracht. Ja, dat hij gewoon denkt, zeker denk in eigen ook. Huis, lekker aanvallen en we gaan proberen te scoren.
En idealiter is het zo dat als Feyenoord de basiself bekend maakt, dat Senesi ook centraal achterin staat. Dat hij gewoon fit genoeg is om te spelen.
Ja, niet op de bank zit bedoel jij.
Nou ja, of geblesseerd.
Ja, precies. Nee,
dat is natuurlijk nog maar de vraag.
Dat is
maar dat Geertruida op rechtsback speelt. Voor die extra man op het middenveld. Ik denk dat we daar dan eventueel wel iets zouden kunnen halen.
Ja, sowieso denk ik dat wat jij zegt, uitgaan van eigen kracht of aanpassen, dat zal afhankelijk zijn van wie er beschikbaar zijn. Want ook Guus Til is nog natuurlijk een vraagtekentje.
Goed, na de wedstrijd zondag tegen FC Utrecht zei Arne Slot wel dat hij verwachtte dat Guus Til en Senesi alle twee wel weer van de partij zouden zijn. Nou, het lijkt me moeilijk inschatten, zeker in het geval van die laatste, want die ging er lelijk af. Ik maakte hem nou wel een beetje zorgen over. Ik dacht, wat is
dat
dit?
Was wel, dat was een paniekmomentje, hè?
Ja,
een paniekmoment. Daar zaten we zondag ook weer meteen met het koppie bij donderdag.
Ja, ja. Die speelt al weken goed. Maar er is een vloek op die aanvoerdersband. Want eerst was het natuurlijk Bijlo, Torstra, nu Senesi. Daar houden echt niemand meer over.
Nou, maar jij zegt er ligt rust een vloek op die aanvoerdersband. Maar met die band om vind ik Senesi ongeveer 3 klassen beter.
Ja, maar wel geblesseerd. Dus
het schijnt een verkrampingje te zijn geweest, toch?
Ik hoop het oprecht, want ik zou hem heel graag er gewoon bij hebben. Ondanks dat ik Geertruida toen hij weer centraal ging spelen. Er komt wel extra voetbal van achter. En
terecht compliment van Krabbedam hè, bij VI. Dat wat er ook gebeurt, weet je, het zal wel personele problemen en blessures. Ja. Maar dan gooi je gewoon Geertruida erin. Maakt niet uit op welke positie, die past zich toch wel aan.
Ja.
Dat is eigenlijk een onderschatte speler wel, hè?
Nou ja, gigantisch onderschat. En ik heb het later ook een keer gezegd. Die moet gewoon langzamerhand, moet die ook het Nederlands elftal ingesproken worden. Want die is zo goed en die is zo belangrijk voor dit Feyenoord. En hoe Arne Slot wil spelen met inderdaad die man meer op het middenveld.
Ja.
Wat hij beduidend beter beheerst dan Pedersen.
Ja,
die dat
absoluut.
Gewoon minder comfortabel is op die plek.
Nou ja, Pedersen kan veel meer draven dan Geertruida, zeg maar.
Misschien iets meer diepgang, iets meer achterlijnen halen. Maar
als je het dan hebt inderdaad over een tegenstander die zich ingraaft, dan ben ik het met Misha eens dat Geertruida wel een prettigere back is natuurlijk. Want er ligt geen ruimte om te draven dan voor Pedersen.
En ik ben ook wel echt benieuwd hoe Feyenoord er gaat voor zorgen om Payet op te vangen. Zeker omdat hij zo veel zwerft en de ruimte krijgt van Sampaoli.
Ja.
Want hij zorgt er dan weer voor om om de verdediging van Feyenoord te ontwrichten. Dus ik ben echt benieuwd naar het tactisch plan van Slot.
Het wordt een tactisch schaakspel. En die vind ik wel interessant. Ja. Overigens wat ik nog wel begreep van
op hoog
van,
niveau ook trouwens, man.
Ja, dit is ook een uitstekende test voor Arne Slot om te laten zien van hoe die op dat niveau, hoe die opereert. Ja. Want het is ja, met alle respect, schaken tegen NEC is leuk en aardig. Maar nu schaak je echt tegen een grootmeester. Dus ja. ik heb er wel zin in. Maar even nog iets soort van waar ik wel blij van word. Want ik vroeg, joh, wat zijn dan de zwakke plekken van dat Olympique Marseille? Hij zegt, onze linkerkant achterin, wie er ook speelt, altijd moeizaam. Toen dacht ik, nou ja, Reece Nelson, dit wordt dan jouw wedstrijd. Ja, dit is
maak je onsterfelijk.
We spelen 3 Arsenal-huurlingen normaal gesproken aanstaande donderdag. Ja. Want zij hebben er ook 2 lopen. Ook geen misselijkmakende
mannen. Gendouzi in ieder geval.
Ze hebben inderdaad dan die Saliba en Gendouzi hebben ze daar lopen van Arsenal. Alle 2 waardige spelers. Nou ja, en Reece Nelson. Maar ja, laat dan Reece Nelson maar de grote Arsenal-huurling zijn.
Die mag huurling van de week weer worden natuurlijk. ja.
Ik ben voor. Ja, nee, het wordt spannend, mannen. Het wordt echt rete spannend.
Nou, sowieso... begreep ik ook dat hun rechtsback ook wel wat moeite had met ruimte in de rug. Hè? Ze zijn achterin vrij kwetsbaar met spelers met diepgang. Daarom denk ik ook wel dat ze verstandig gaan doen om zich in te graven.
Ja.
Maar toen moest ik een beetje denken aan hoe dat in de arena ging voor ons. En dan was Reece Nelson vrij belangrijk met druk zetten op die laatste linie.
Ja.
En die vulde dat heel aardig in toen.
Ja, ik denk dat dat een goede test was. Alleen dan, het resultaat wat we in Amsterdam hadden, was dan niet per se iets waar we blij van werden. Maar hoe we daar ons staande hielden en hoe we daar gespeeld hebben, was ik best enthousiast en tevreden over. En dat was nog zonder Kukçu, hè? Ja, die was toen geschorst.
Toen hebben we een uur lang goed gespeeld.
Juist.
Ja,
dus,
dat Toornstra eruit ging eigenlijk. Maar ja, goed, nu krijg je Kukçu terug, dus ja.
Ja, kortom, het kan echt alle kanten opgaan. Ik vind deze ook misschien wel de moeilijkste te voorspellen van allemaal. Want ergens denk ik, ja, weet je, het gelijkspel, moet ik dan daar blij mee zijn? Dat we het dan maar moeten af gaan maken in Marseille? Of moeten we, zeker als we dan weten dat zij lekker gaan aanvallen en dat zij anders willen spelen en veel frivoler willen spelen, dat we dan in ieder geval marge van 1 of 2 moeten inbouwen? Ik zou nu niet Arne Slot willen zijn. Heel vaak lijkt het me wel fijn dat ik denk, nou, ik zou best wel op die plek willen zitten, een beetje pionnetjes uitzetten en vertellen hoe het allemaal moet. Maar ik zou het nu niet weten.
Sowieso denk ik een betere Pusic dan een Slot zijn, hoor.
Ja, nee, zeker waar.
Laat mij die Sampaoli maar in elkaar timmeren.
Ja, nee, ook dat nog. Nee. Kortom, ja, ik laat het maar gewoon gaan voorspellen. Misha, jij zit zo glazen naar mij te kijken. Het lijkt alsof jij per minuut minder zeker wordt van hoe het gaat aflopen.
Nee, dat niet. Want ik heb wel oprecht heel veel vertrouwen in deze wedstrijd. Zeker ook omdat ik verwacht dat het een avond wordt om nooit te vergeten.
Ja.
Ik gok wel op de krachten van de Kuip en de team. Ik denk dat we echt gaan verrassen. Ik denk echt dat we het met 2-0 gaan winnen. En dat we het ons echt gewoon met 1 voet alvast in die finale gaan schoppen.
Nou, met 2-0 zijn we er echt nog niet, hoor. Dat weet ik wel.
Nee, maar je maakt sowieso... het jezelf uit wel gewoon een stuk makkelijker. En ook gewoon als ik voor mezelf mag spreken, dan heb ik een iets geruster gevoel dat we er echt daadwerkelijk gaan halen, zeg maar.
Ja, sowieso, joh. Het is... wat ik een beetje mijn aftrap al zei, met zo'n halve finale is zo verneukeratief. Want ook als je inderdaad 3-0 wint, dan ben je nog nergens.
Nee.
Tegen 3-0 zit ik wel iets rustiger of in het stadion.
Ik weet niet, hoor. Ik heb de laatste jaren gekke dingen gezien in Europa, in deze fase van de competitie.
Ja.
En een halve finale is ook net niks, hè. Het is heel bijzonder dat we er staan.
Ja.
Maar als je hem verliest, dan voelt dat toch anders dan wanneer je een finale hebt gespeeld, zeg maar.
Natuurlijk. Ja, nee, halve finale stranden is misschien... Ja, dat is vreselijk. Dan heb je helemaal niet het gevoel van we gaan hem echt pakken, idee.
Ik zit zo op 2 gedachten te denken. Want dit is denk ik de moeilijkste ploeg die we in ieder geval in Europees verband hebben getroffen. Dat sowieso. En in de competitie misschien ook wel.
Ja.
De één ding wat ik wel prettig vind, wat Rob net stuurde in onze... befaamde appgroep, daar is hij weer.
Ja.
Dat Marseille vanwege Koningsdag trainen zij in Frankrijk en vliegen dan naar Rotterdam om de wedstrijd te spelen. Dus zij gaan niet in de Kuip trainen.
Ja.
Dat klinkt... Ik kan mij nog 1 keer herinneren dat ik Feyenoord zoiets heb horen doen.
Ja.
Toen was het van, dan vliegen we gewoon wat later naar Slowakije. Dat trend zien, dat...
Ja, maar ik snap dat je dit zegt, maar dit klopt gewoon niet. Dus kijken met zoveel respect naar het Feyenoord van Arne Slot. Het feit dat ze afgelopen weekend spelers hebben gespaard. dit stukje zou ik er heel graag willen uitlichten en dan zeggen, ah, zie je, ze onderschatten ons.
Laat mij nou godverdomme die strohalm pakken, man. Nee,
ja, maar dat, ze nemen dit zeer serieus. Ze willen ook deze prijs pakken. Volgens mij heeft Sampaoli nog niet heel veel prijzen gepakt in zijn leven. Dus dit is een kans om...
Dat is een goed teken dan.
Nee, dat is zeker nog een goed teken. Ja. Maar dus hij zal er extra opgebrand zijn om inderdaad niet soort van met een instelling in te komen van moi. Wat wel helpt, kijk... Je mag niet over deze wedstrijd heen kijken. Komend weekend spelen wij natuurlijk tegen Fortuna Sittard als het allemaal doorgaat. Want ook daar werd nogal over gesproken. Maar zij spelen een hele belangrijke wedstrijd tegen het Olympique Lyon. En tuurlijk, ze hebben een klein gaatje. Maar ja, er zijn nog wel wat wedstrijdjes te spelen. En zij willen vooral de Champions League in volgend jaar, kan ik me zo voorstellen. Ja, man. Ik weet het niet. Maar goed, jij was aan het voorspellen, Freek. Ik geef mij nou even de tijd.
Dit is niet te voorspellen. Dit is niet te voorspellen, maar dat is ook weer het mooie aan deze avond. Want kijk je er realistisch naar, dan is de kans niet zo heel erg groot dat we overtuigend gaan winnen. Maar dit wordt niet een avond waar je heel realistisch naar moet gaan kijken.
Nee,
dit wordt een waanzinnig romantische avond. Dit wordt een avond waarop je opnieuw verliefd wordt op de club.
Ja, en zo wil ik daar ook gewoon echt naartoe gaan.
Ja, dus... Want je bent hem aan het opbouwen als een mal, hè? Er komt een climax aan.
Tegen Slavia voorspelde had ik het goed, hè? Een goede tegenstander, een slechte scheidsrechter en een waanzinnige Kuip.
Ja?
Ja, dat wordt dit in drievoud.
Oh, drie keer zo'n slechte scheids? Homer, dat kan mijn hart niet aan.
Ja, maar er is nou een VAR. Dus laten we hopen dat hij wel zijn werk doet.
Daar gaat trouwens wel bij mee.
Alle gele kaarten zijn weggestreken.
Ik hoorde wel al een paar media die hadden van... Nou, een buitenspelgoal zal Feyenoord niet meer overkomen. Dat denk ik van, nou... Ik heb nog wat dingen gezien waar wel een VAR bij was, waar toch ook arbitrale blunders werden gemaakt.
Ja, maar goed. Ja, maar goed, dus?
Nou, dus het wordt...
Als het keer drie, dan wordt het dus 9-3.
Dan wordt het 9-9.
Oh, 9-9.
Ja, nee, kan niet anders. Ja. Dit wordt 2-1.
Oké, nou ja, ik denk dat we daar allemaal wel mee leven. Dat een uitstekende uitslag is voor zo'n eerste wedstrijd.
En wat denk jij, Johan?
Ja, ik weet het nog steeds niet.
Wat zegt je eerste gevoel?
Gelijkspel.
Gelijkspel?
Ja. Ik denk dat we een soort van Feyenoord, wat wij echt nog nooit hebben gezien, in Marseille gaan krijgen. Dat wij inderdaad thuis moeizaam een 1-1 uitpersen.
Dat heb ik ook, ja.
En dat we uit...
uit de hattrick van Cyril Dessers.
Wat ik zeg, met 0-3 winnen. Misschien nog wel met penalties. Dat kan natuurlijk ook nog wel. Overigens wel een ploeg die heel veel penalties krijgt. Feyenoord natuurlijk krijgt nooit penalties. Nee. Ze hebben al 10 penalties gekregen dit seizoen in de Ligue 1.
En in Europa?
Heb ik even niet paraat. Nee. Dus dat heb ik niet ingedoken.
Okay. Ik heb wel begrepen van onze Marseille-expert in onze vriendenkring... dat Marseille nog vaker pech heeft met de arbitrage dan Feyenoord.
Ja.
Dus in dat geval is die slechte scheids ook nog in ons voordeel.
Nou, dat kan haast niet. Dat kan haast niet. Nee, ja, jongens. Ga ik 1-1 voorspellen? Nee, ik wil geen 1-1 voorspellen. Dus dan ga ik gewoon voor een...
Hou je het op 1?
3-1. Ik denk dat er veel doelpunten over twee duels gaan vallen.
Ja?
Het is als alle twee de ploegen, alle twee last hebben van dat elke kans tegen een tegendoelpunt is. Dus ik zeg 3-1. Of ik het echt helemaal geloof,
weet ik. We gaan 3-1 winnen van Marseille, Johan.
In de Kuip zijn gekkere dingen gebeurd. We hebben wel vaker avondjes dus in de Kuip gehad waarin we dachten, dit kan niet. En dat we toch uiteindelijk die Kuip verlieten. En met een grijns van hier tot met China. Het kan... Ik geloof in de kracht van Feyenoord. Ik geloof in dit Feyenoord. Ik geloof in Arne Slot. Ik geloof in de spelers. En weet je wat? In die 3-1, ik zal je nog vertellen hoe het nog helemaal gaat worden. We hebben het hele seizoen sinds de winterstop hebben we steeds afgevraagd... wie is toch die gozer met nummer 13 die wel onder contract staat... maar die volgens mij een spookspeler is. Afgelopen zondag zag ik hem ineens op het veld staan. Weliswaar in trainerspak en alleen maar als wissel. Philip Sandler gaat er inkomen en die gaat gewoon de 3-1 scoren.
Ja, de groeten. Nou,
die gaat gewoon, het gaat gebeuren met een corner, bam.
Volgens Pieter Zwart zijn ze echt kwetsbaar met dode spelsituaties. Ja. Corners, ze hebben geen goede koppers.
Nou, Johan, als jij een winnende goal van Philip Sandler voorspelt...
Nee, 3-1, de 3-1.
Ja, dus dat is... maar dan denk ik dat we kunnen constateren dat de Conference League koorts definitief heeft toegeslagen hier. En dat we gewoon moeten hopen dat het zo snel mogelijk donderdagavond 9 uur is.
Ja. Maar goed, voordat het is, hebben we nog wel een aantal kleine dingetjes. De Kijkerpool. Ja, kijk, ik hoop dat ik dan goed voorspel, want ik ben uit de top 3 gevallen.
Ik vul hem niet meer in.
Oh,
Echt nee, niet?
Ja, dus als je mij nog voorbij wil, doe dat. Maar ik ben hem tegen Praag vergeten in te vullen met de uitwedstrijd. Ja. En dat pakte vrij aardig uit. Dus,
er zijn meer mensen die dit hebben horen zeggen.
En tegen Utrecht was ik hem weer vergeten in te vullen. Nou ja, die wonnen we natuurlijk ook nog op een leuke manier. Ja. Dus ik ga mijn handen ervan aftrekken.
Nou ja, als dat uiteindelijk ons die trofee brengt, dan ben ik daar heel blij mee. Wie dat niet heeft gedaan, die hem wel netjes heeft ingevuld, was Laurens Verhagen. Dat was de wedstrijdwinnaar tegen FC Utrecht met 31 punten, jongens.
Zo.
De 35, dat staat heel dicht bij die autowasbeurt van Robin, zat dat. Tussenklassement Kevin van der Reen met het nipte voorsprong op Egert Houwer. En El Geffen. Ja, hij is ook hier weer in die top 3 geslopen.
Ongelooflijk.
Algemeen klassement staat hij nog steeds op 1. Roelof Juffermans op 2. En ik ben uit de top 3 gelaten. Dus Shoulder staat
Shoulders
op 3.
Shoulders nog steeds. Ja, netjes.
Ja. Hey, we hebben geen nieuwe patronen deze week. Dus dan eindig ik met die quizvraag die eerder deze uitzending stelde.
Johan, door alle spanning en ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Maar ik ga voor Thomas Buffel.
Nee, dat is niet goed.
Nee?
Nee, het is veel recenter.
Veel recenter.
Dus dan kijk ik naar Freek.
Nou, ik dacht dus eerst dat het Gustavo Hamer was. Maar dat klopt niet, want die is pas daarna aan Dordrecht uitgeleend. Toen Dordrecht alweer gedegradeerd was.
Ja, klopt, ja.
Dus ik denk gewoon natte vingerwerk Jordi Klaasie.
Nee, die had ook gekund. Maar dat is. Nee, we hebben recenter nog. Emiel Hansson in 2019 met RKC. Ja. Uiteindelijk in die krankzinnige play-offs. Uiteindelijk tegen Go Ahead
Eagles.
Wat van alles gebeurde. Daarvoor, die had ik alle twee niet scherp. Jij noemt Dordrecht, want daar zat je wel warm. Matthew Steenvoorde en Jordi van Delen. En alle twee als huurlingen bij Dordrecht ook gepromoveerd. En daarvoor was een hele trits van Excelsior huurlingen. Van Erasmus tot en met, nou, volgens mij hadden we er 7 of 8 die toen met Excelsior kampioen werden. Dus we hebben wel wat huurlingen die succes hebben gehad. En we kunnen er nog steeds meer hebben, hè? Want Azarkan en Bannis, die gaan normaal gesproken de play-offs halen.
Ja.
Ja, Bannis wordt spannend, maar Azarkan sowieso wel. En dan ben ik benieuwd of die het ook weten voor elkaar te boksen.
Ja, maar eerst hebben we donderdag nog een potje.
Dat is sowieso beduidend belangrijker. Ik heb er zin in en hopelijk zijn sowieso terug bij jullie met een podcast op donderdagnacht. Wordt dat vrijdagnacht, dus vrijdagochtend kun je dat vast horen. Maar hopelijk kunnen wij dan weer zingen, zijn we blij en hebben Marseille helemaal van de mat getikt. Ik hoop het. Tot donderdag.
Tot donderdag.